Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie en Australië hebben een akkoord bereikt over handel en defensie. Op beide gebieden zal meer worden samengewerkt, zeggen Europese Commissievoorzitter Von der Leyen en de Australische premier Albanese. Zo schaft Australië bijna alle importheffingen op Europese goederen af. Later vandaag zullen de twee meer details over de deal bekendmaken. Het dodental door de crash met een militair vliegtuig in het zuiden van Colombia loopt op. Tot nu toe zijn zeker 34 mensen overleden. Er liggen 83 gewonden in het ziekenhuis, van wie 14 in kritieke toestand. Er waren 125 mensen aan boord. Van 30 passagiers is het lot nog niet bekend. Het Israëlische leger past in Libanon dezelfde tactieken toe als in Gaza, dat zegt Oxfam Novib. Volgens de hulporganisatie worden waterinstallaties bewust vernietigd, waardoor families geen toegang meer hebben tot water en het gebied moeten verlaten. Vaak zijn de waterinstallaties nog maar net gerepareerd door Oxfam. De organisatie spreekt van het inzetten van watergebrek als oorlogswapen. Israël heeft het ook vaak gemunt op elektriciteitsnetwerken en bruggen. Volgens Oxfam overtreedt Israël met de aanvallen het internationaal oorlogsrecht. En het oudste raadslid van Nederland stopt ermee. Dree Rennenberg van 88 zit al zo'n 33 jaar in de Eindhovense politiek, maar moet er nu mee stoppen. Zijn partij Oudere Appel Eindhoven verloor bij de verkiezingen van vorige week en houdt nog maar één zetel over. Toch denkt Rennenberg nog niet aan stoppen. Hij wordt politiek adviseur van zijn partij en wil zoveel mogelijk vergaderingen bijwonen. En zolang het in het kupke maar goed zit, zegt hij tegen Omroep Brabant. Het weer nog, het is bijna overal bewolkt en het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 5 uiteindelijk. Overdag ook bewolkt met in het binnenland af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden en de wind gaat aantrekken. Woensdag buien en guur bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. PNN VARA.
Het lijken twee hele verschillende werelden. De wereld van de gezondheidszorg, dat is een beetje van artsen, therapie, ziekenhuisbedden, misschien wel wachtlijsten. En de wereld van de muziek. En dan denk ik aan optredens, fans, seks, drugs, rock'n'roll. Ja, het zijn twee werelden die niet zo vaak samenkomen. Maar dat samenkomen gebeurt wel in onze gast van aankomende nacht.
De nacht van BNN VARA.
Goedemorgen, welkom in de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Philo Bos en elke dinsdagnacht nemen we hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien niet zo snel voert. Met de mensen die inspireren, waar we iets van kunnen leren of die het net even anders doen. En deze nacht zit tegenover mij Bieke.
Hallo.
Hallo. Volgens jouw Insta-profiel ben je GGZ-verpleegkundige met Nederlandse indie-pop voor jouw hartje. Nou, wat dat betekent, hoe muziek toch samen kan gaan met de gezondheidszorg, dat gaan we aankomend uur bespreken. En heb je trouwens een vraag voor Bieke, laat dan vooral van je horen in de gratis NPO-luister-app. Hallo Bieke.
Hallo,
goedenacht. Vandaag hier in de studio, zonder je spirit animal, zonder Sokje.
Ja, zij moest thuis blijven.
Sokje is jouw kat. Hoe vond Sokje dat je zo vroeg hier naartoe moest of zo laat?
Ja, ze lag toevallig op bed en te kijken zo naar mij van, ze deed een beetje of ze sliep, maar ik zag met één oogje was ze aan het kijken, wat ga je doen?
En wat heb je gezegd?
Ja, ik zei, sorry meid, iemand moet werken hier.
En dat ben jij. Misschien denken mensen, wie is Bieke? Nou, begin deze maand kwam je tweede EP uit. Abdomens?
Ja,
Abdomens.
Abdomens. Ja.
Nou, daar is dan meteen meer over. Dan ga ik het ook proberen goed uit te spreken. Maar laten we voor de vorm even een klein stukje luisteren van wat jij maakt. Ik voel dus ik besta. Dit is Bieke, waar we het komende uren in mee gesprek in gaan.
En ik voel diepe scheuren in mezelf. En ik kus, ik bekijk ze. Ik blijf, ik durf het wel. En ik voel, ik blijf hier nog een tijdje. Ik omarm, ik begrijp me. Hoe de barsten zijn ontstaan en ik besta. Ik voel dus ik besta.
Ja, hartstikke catchy. We gaan het straks wat langer hebben over jouw muziek, Bieke. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met jouw naam. Is er niet eentje die je heel vaak tegenkomt? Dus ik heb, dat doe ik heel vaak met namen die ik niet ken. Dan ga ik even opzoeken wat dat betekent. Zelf heb ik ook een naam die niet zo vaak voorkomt. Dus het voelt een beetje verbandheid tussen mensen die misschien een beetje gekke naam hebben. Maar ik heb eens even opgezocht wat jouw naam betekent. En het kan reiziger betekenen, maar wordt soms ook geassocieerd met een bij, wat dan weer ijver kan symboliseren. Nee. Voel jij je een beetje thuis in die omschrijvingen? Of wie is Bieke?
Ja, zeker. Ik ken de betekenis dan zij die geluk brengt. Mm. En dat vind ik echt super cool. Ik merk het ook wel veel om me heen, dat als ik een idee heb of ik ga ergens voor, dat mensen graag meedoen en meegaan. Dus ik vind het wel een toffe naam. En het is grappig wat je zegt met die bij. Want ik doe dus wel eens voor de Bee Foundation, die komt op voor het belang van de bijen. En ik ga dan wel eens als hommelkoningin de kindjes leren over de bijen.
Maar wist je dit van tevoren toen je je...
Nee, ik wist het niet.
Wow.
En ik heb ook een keer... hebben mensen voor mij een soort van mijn spirit animal laten bepalen. En dat was dus een honingbij.
Kijk, het komt toch allemaal
het
samen
toch
in jouw
samen.
Naam. Maar je zegt, zij die geluk brengt, best wel een beetje... Nou, dat ligt denk ik best wel op je schouders. Lijkt me best wel heftig om die druk te ervaren en mee te nemen in je leven.
Ah, maar mijn ouders hebben het niet zo gekozen.
Okay,
nee, het was gewoon een vriendin van mijn moeder heet zo. En ze vonden het een hele vrolijke naam. En ik ben daar pas later achtergekomen dat het betekent. Dus ik heb het zelf niet zo ervaren.
Gelukkig, misschien ook wel goed. Maar je brengt dus geluk in je muziek, misschien ook op andere manieren. Ja, het is wel iets wat lastig is, misschien met jouw naam ook, wat ik herken. Nooit een sleutelhanger uit de snoepwinkel kunnen kopen.
Nooit diddelplaatjes, nooit iets...
Nee.
Nee.
Lastig.
Ik vond dat echt verschrikkelijk vroeger.
Ja.
Geen agenda met jouw naam.
Ach,
het was echt zwaar voor ons.
Ik voel dit. Over vroeger dus gesproken, laten we daar even gaan induiken. Want ik vind dus muziek iets heel krachtigs, vind ik. Het kan echt een tijdmachine zijn. Je hoort misschien een vlaag van een muziekstukje ergens en je bent weer op die plek. Weet jij nog wat jouw eerste muzikale ervaring was? Herinnering?
Ja. Ik heb sowieso veel herinneringen van heel laat in de auto zitten. Als we dan een weekend in Zeeland waren geweest met mijn ouders of zo. En dat dan de muziek die dan opstond, van die beetje Keltische vioolmuziek, dat vond ik echt heel magisch. En ik heb ook de vinyl van mijn ouders die ze uit de garage hadden gepakt. Dat was dan Doe Maar. En die heb ik echt als 5-jarige zo meegenomen naar mijn kamer. En helemaal stuk gedraaid. Elke dag gewoon, elke dag Doe Maar luisteren. Terwijl ja, ik wist echt niet waar dat over ging, maar het was Nederlands. En ik vond het echt geweldig.
En wat zat er dan in die muziek van Doe Maar, wat je dan toch als 5-jarige Bieke dacht, nou, dit raakt mij wel, dit ga ik elke dag draaien.
Ja, ik vond het zo vet aan Doe Maar dat je altijd weer iets nieuws kunt ontdekken.
Mm.
Het lijkt heel simpel, maar het zit heel slim in elkaar.
Ja.
En het is heel veel nummers zijn best wel up en dan is de tekst eigenlijk heel zwaar. En het is zo eerlijk, dus voor mij als kind, ik kon dat gewoon begrijpen ook, denk ik.
Ja.
Ja. En ik vond gewoon, ja, het pakte me elke keer weer, ook door mijn hele leven heen. Eigenlijk vind ik het nu nog steeds geweldig.
Is het ook natuurlijk. En ik kan me wel voorstellen, 5 jaar, dan draai je Doe Maar. Dat is iets anders dan K3. Wat misschien de gemiddelde 5-jarige luisterde. Uit wat voor een gezin kom je dan? Was dit een soort van ja meegegeven? Waar kom je vandaan?
Ja, ik kom uit een gezin van 5 in Brabant. En het is een heel klein stadje. En er stond wel altijd muziek aan.
Ja?
En iedereen zong ook wel heel hard.
En echt, goed?
Nou. Sorry, mam.
Ze deden hun best.
Ja, was wel altijd ook Kinderen voor Kinderen. En dan echt die oude, dus van meer uit. Want mijn zus is 5 jaar ouder. Dus ook wel echt de eerste Kinderen voor Kinderen. En ook Boudewijn de Groot. Hm. Maar ook op vakantie. We hadden eigenlijk altijd bandjes en zo'n Walkman met nog zo'n cassettebandje erin.
Mm-hmm.
En toen een Discman. Dus iedereen, ik kreeg die dan ook weer van mijn zus of van mijn broer. En zo kreeg je van iedereen een beetje invloeden mee. Dat vond ik wel heel cool.
Dus van je ouders heb je Doe Maar meegekregen op de LP's?
Ja, die was van mijn oma uiteindelijk.
Wauw.
Kwam ik laatst achter dat die vinyl van haar is.
Wat een lijpe oma.
Ja, zij is heel cool.
Ja.
Ik hou echt heel veel van haar.
En dan misschien van je ouders die Keltische muziek in de auto. Wat kreeg je van je broertjes en zusjes mee dan?
Ja, mijn broer die had toen echt zo... hoe heet het? Ja, 50 Cent had hij zo'n fase.
Mm.
Die luisterde sowieso alleen maar dezelfde muziek de hele tijd.
Tuurlijk.
En Bob Marley. Ook heel chill. En mijn zus was wel meer Spice Girls. En al die vette Zero's muziek van No Scrubs en...
DLC.
Ja. beetje R&B, een beetje pop. Ja. Hoe komt dat nog terug in je muziek nu? Is het een soort van pot waar je alles in gooit en dan komt dus Bieke eruit?
Ja, er zitten wel dingetjes in. Soms een koortje die erin zit of een bepaalde herhaling die ik dan ook heel erg vet vind in bijvoorbeeld All Saints. Maar wat Doe Maar ook doet.
Ja.
Dus dat je eigenlijk de hele tijd motieven erin herhaalt, maar soms net op een ander plekje. Ja, daar hou ik wel van.
Verstopt inderdaad in de muziek zit dan toch een soort van iets verslavends bijna. Een soort van hoekje, iets wat heel erg lekker is, waar je meer van wil.
Ja.
En dat komt dus uit de koker van iedereen uit je verleden. Iedereen uit je thuissituatie. Hoe was je dan als kind? Was je dan heel erg eager om muziek te luisteren? Of was je wat meer op de achtergrond? Wat voor een kind was je?
Ja, ik denk wel een beetje buitenkant groot verschil met de binnenkant.
Mm.
Want van binnen wilde ik eigenlijk altijd al muziek maken en voelde ik gewoon van dat wil ik. Maar aan de buitenkant hoorde had ik altijd het idee van maar iedereen wil dat. Wat echt niet, maar niet iedereen wil dat, want het is heel hard werken.
Nee, ik kan ook niet zingen, dus dat scheelt. Maar ja.
Dus ik was ook wel een beetje bang om echt te gaan staan voor wat ik wilde. Dus ik durfde niet zo goed.
Ja?
Dus, maar ik deed het dan wel. Dus ik deed wel met alle open podia op school mee. En ja.
Er zaten wel ballen in. Op de een of andere manier. Maar toch bang. Waar was je bang voor?
Ik was zo bang.
Waarom?
Ja, gewoon omdat ik niet echt kon zingen.
Nou, dat wordt wat zo. Nee, dat hoor ik helemaal niet hierop terug. Ja. Dus waar was je bang voor? Was je bang voor de wereld? Was je bang voor wat mensen van je vinden?
Ja, wel wat anderen vonden. Of dat die hele diepe wens die je dan zelf hebt, dat dan in de werkelijkheid niet kan.
Mm.
Ik denk dat ook wel. En ik was gewoon best wel een bang kind. Ja, dat is ook gewoon oké. En ik had er ook vertrouwen dat als ik gewoon maar heel vaak op een podium ga staan, dat ik er vanzelf beter in word.
Oké.
En dat is dus ook gebeurd. Want wat jij nu hoort is echt wel heel anders
dan het kind van 5 inderdaad. Ik wil even met je terug naar misschien een belangrijk moment in jouw muzikale carrière. Naar een optreden in groep 8. Een podium zie ik zo vormen, basisschool, waar je dan dit nummer moet gaan zingen. Moet gaan zingen.
Oh, je hebt hem ook.
Kinderen voor kinderen, als een meeuw boven zee.
Classic.
Ja, Bieke, kan je ons meenemen in wat er in dit nummer gebeurde bij jou in groep 8?
Ja, dit nummer was echt in mijn hartje. Mm. Maar ik zou hier gaan zingen met een vriendin in groep 8. En we hadden dat al lang bedacht. En dat was dus de eerste keer dat ik dat ging zingen op een podium. En vlak voordat wij opgaan, zegt zij, ik ga niet. Ik durf niet.
Ja.
En toen dacht ik van maar ik wil dit wel echt heel graag. Maar ik durfde eigenlijk niet zonder haar. Dus toen zat ik zo in de coulissen, zo heel erg zenuwachtig. Ik was echt bang. En toen kwam dus de docent. En in plaats van dat die docent zegt, ach meid, ga maar. Weet je wel, komt wel goed. Wat maakt het uit? Het is goed. Wat maakt het uit,
Het is niet de Ziggo Dome.
Het is ook maar gewoon een vrijdag, weet je wel. Zei hij gewoon, hij riep echt naar mij. Zo van, of je gaat nu, of je gaat niet.
Ja.
En toen dacht ik echt, oh mijn god, dan ga ik maar. En toen ben ik dus helemaal zo bevend dat podium opgegaan. En heb ik daar helemaal shakend dat nummer zitten zingen. En helemaal zo, maar wel gewoon gedaan.
Het is niet heel motiverend, deze docent.
Nee.
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 Pedagogisch ook niet heel verantwoord.
Nee, dat was niet denderen, nee.
Nee. Heeft dit je geraakt? Is dit een soort van kras op je ziel?
Nou, ik schrok wel, want misschien ken je het wel, The Artist Way.
Het boek The Artist Way. Kan je een beetje uitleggen wat dat boek precies is?
Ja, het is een boek wat eigenlijk een soort doeboek is van 12 weken lang met allemaal opdrachten. En je gaat allemaal overtuigingen van jezelf doorbreken die je over jezelf als kunstenaar hebt. Het kan elke kunstvorm zijn. Eigenlijk kan iedereen dat boek doen.
Ja, heel veel kunstenaars gebruiken dit boek ook om inderdaad die creativiteit een beetje aan te boren. Maar goed, jij kwam ook dit boek tegen.
Ja, toen moest je van die draken uit je verleden. En toen was daar een oefening voor. En toen kwam dus dit moment. En toen dacht ik echt, oh my god, dit heeft me vet beïnvloed.
Ja.
Dat het altijd een heel stressvol moment moet zijn. En dat er dus
optreden bedoel je?
Ja, of dat het is van het moet nu of nooit. En ik weet niet, gewoon dat moment was zo intens. En dat ik ook dacht, wow. Zo zie je maar, van die kleine dingen kunnen je echt goed raken.
Ja, heeft het je lang geraakt? Wanneer heb je die Artis W ontdekt?
Vorig jaar.
Ja.
Ik heb het, terwijl ik de plaat Abdomens maakte, heb ik de Artis W gedaan.
Dat is best wel een lange periode tussen groep 8 en nu.
Ja, het hielp ook heel erg om deze, ja, zeg maar, tussen haakjes draak voor mij weer op te roepen. Want daarna kon je dan ook tekeningen maken dat je er propjes naar gooide of zo. Of dat het heel, dat je echt zo ziet van, oh, je kunt ook het verhaal herschrijven.
Ja.
Dus dat heb ik toen wel gedaan.
En wat heb je geschreven?
Nou, ik heb vooral gewoon een soort ander persoon ingezet. Die gewoon zat van, ah joh, komt wel goed.
Dus in plaats van deze negatieve, niet pedagogische docent, stond er iemand in de coulissen die wel zei, kom wel goed.
Ja, kom wel goed, schatje. Ga maar lekker.
Wat heerlijk.
Ja.
Maar wat goed. En ja, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen ook luisteren die denken, ik heb ook dit soort draken in mijn leven. De Artis W dus.
Ja, ik vond het echt geweldig. Ook het hele tijd mantra's opschrijven van, mijn creativiteit wordt gewaardeerd. Ik deel mijn creativiteit nu openlijk. Bijvoorbeeld was er ook één. Dat heeft mij denk ik best wel veel geholpen om gewoon me te laten zien als artiest, ja, eigenlijk.
Wat is creativiteit voor jou? Hoe uitzicht dat?
Vooral in woorden vaak, maar ook wel in beelden. Eigenlijk is het meer een soort stroom.
Ja.
En dan denk ik, dan ga ik daaruit tappen. En ik merk ook dat de creativiteit zich niet altijd laat duwen in de richting die ik wil. Dus ik had bijvoorbeeld ook op Abdomen staat ook een plaat over echt de rauwheid van liefdesverdriet. Ik wil die liever niet maken, want ik vind dat echt veel te privé ook.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, ik wil liever over alleen dit stukje van verlies of van emotie schrijven. Maar ik heb liever niet iemand anders daar ook in. Maar toen kon ik dus helemaal niks meer maken.
Oh.
Dus toen stopte alle creativiteit.
Tapje dicht.
Ja, dus het voelt ook alsof ik wel, of het niet helemaal alleen iets van mij is. Ik heb er wel gewoon naar te luisteren of zo. En dan komt het in verschillende vormen. Dus in muziek, maar ook, nou, ik heb ook een hele lange wachtlijst gemaakt voor de GGZ.
Gaan we het zo lang over hebben?
Ja, ja, dat was dan meer schilderen.
Mm-hmm.
Maar het meeste is wel in muziek of tekst of vormgeving dingen komt het ook wel in.
Maar je zegt hier eigenlijk, het is niet van mij.
Ja.
Heb je het in bruikleen, de creativiteit? Hoe werkt dit dan precies?
Het is wel, het voelt wel als iets wat er gewoon uit moet.
Mm-hmm.
En dat het, als ik dat niet doe, dan voelt het ook, ja, net zoals je met kerst een te strakke broek aan hebt.
Een vreethaak noemen wij dat. Ja.
Een
vreethaak. Ik moet even op de vreethaak. Even de broek open.
Ja, ja, ja. Nou, zo voelt het eigenlijk ook. Ja, het moet er gewoon uit. Maar het voelt ook wel als een verhaal wat al heel vaak is verteld. Over voelen, over stilstaan. Ook in mijn werk als pleegkundige voelde ik ook eigenlijk hetzelfde stroom van creativiteit en energie in de manier van werken. Als ik echt voelde dat ik gewoon in mijn kracht stond als hulpverlener. En dan zag ik ook dat dat effect had. Dus voor mij voelt creativiteit als een, ja, echt een stroom waar ik gewoon uit mag tappen. Maar ik moet hem niet per se willen sturen. Want dan, ja,
gaat het tapje dicht, zegt hij nee.
Ja, gaat die tap dicht.
Ja.
En dan is het ook niet meer helemaal authentiek of zo.
Nee. Grappig. Het is iets wat je misschien leent. Of het is niet.
Ja, zo voelt het wel.
Dus er is wel een soort van afstand, enigszins.
Ja, en het voelt ook dat het gewoon, al die verhalen, die zijn niet, ze zijn niet per se alleen van mij. Dus nee, daarom vind ik het ook niet moeilijk om, of ja, lichten er zijn blijkbaar wel over liefdesverdriet. Maar daarom schrijf ik ook heel persoonlijk, omdat het ergens ook helemaal niet persoonlijk voelt.
Ja. Je zei net verpleegkundige. Dus jij hebt niet de muziekopleiding gedaan. Je hebt niet tegen deze draak gezegd, stik erin. Ik ga toch die muziekopleiding doen. Misschien een beetje te bang. Maar je koos dus voor de studie verpleegkunde. Waarom?
Ik durfde dus niet
bang. Ja.
Ik durfde dus niet kleinkunst of conservatorium te doen. Ja, dat durfde ik gewoon echt niet.
Waarom niet?
Nou, ik voelde gewoon heel erg zo van, dat is gewoon niet voor mij bedoeld of zo. En Ik heb ook niet iemand in mijn omgeving die zo'n opleiding heeft gedaan. Dus ik wist ook niet... leek ook als een soort van, ja, maar ik wil dan artiest worden.
Ja.
Dat wil al iedereen. Dat kunnen maar 5 mensen in mijn hoofd, weet je wel.
Die kunnen allemaal heel goed zingen.
Kunnen heel goed zingen, ja. En dat kan ik nog helemaal niet.
Nee.
En al die mensen die in mijn beleving naar het conservatorium gingen... die konden al heel goed spelen en zingen. En ik had nog nooit zangles gehad. Dus ik dacht wel zo, ja, dit is gewoon... ja, ik was ook echt wel een bangetje, hoor. Dus ik dacht, ja, zit ik daar helemaal te trillen op die auditie.
Tussen alle grote sterren van de toekomst.
Toch, ja. Ook wel weer een beetje dat ding van die draak. Van dat ik helemaal zo bevend op dat podium. Ja. Ja. Dus toen had ik het daar ook wel met mijn moeder over van wat te doen, weet je wel. Zei ze wel van, ja, het is wel goed om ergens op te kunnen terugvallen. En toen dacht ik, ja, in de zorg, er zijn altijd mensen ziek. Ik ben heel zorgzaam. Ik kon altijd goed voelen hoe iemand erbij zit. Dus ja,
de zorg.
Gaan we dat maar doen.
Ja.
Ik kende wel ook verpleegkundigen omheen. Dus ik dacht wel zo van, ja, ik vind hun leuk. Zij zijn verpleegkundigen.
Ik voel me een beetje verwant aan deze mensen.
Ja.
Ik herken mezelf hierin.
Ja.
Dus dat voorbeeld wat je misschien nodig hebt...
ja,
om iets te doen wat je vet vindt...
ja, vind precies.
Sowieso belangrijk. Ik denk dat dan natuurlijk representatie eigenlijk ook een soort van is.
Ik denk het ook wel.
Ja. Interesting. Ja. Maar goed, het is niet voor iedereen de gezondheidszorg. Als in, ik zou het best wel ingewikkeld vinden. Ik zou ook heel veel mee naar huis nemen. Wat zit er dan in jou waarom het wel past?
Nou ja, je leert dus ook wel hoe je dat niet mee naar huis neemt.
Mm.
Dat is ook wel de opleiding. Dus je leert ook heel erg te kijken met een bepaalde blik naar een lichaam of naar een ziekte of naar, naar gezondheid.
Ja.
Je leert echt op een soort hele analytische manier kijken, waardoor je dus ook niet meer alleen maar het lijden ziet. En je leert ook dat het lijden er, dat je dat niet kan oplossen.
Nee. Nee, dat is, dat lijkt me nog steeds best wel pittig. Dus er zit wel iets in jou wat zorgzaam is, wat lief is.
Ja, zeker.
Waar komt dat vandaan dan? Weet je nog wanneer je daar ook achter kwam? Dat je eigenlijk heel zorgzaam bent?
Het werd heel vaak tegen mij gezegd. Ik gaf ook vreemde mensen op straat een knuffel. Omdat ik dan voelde dat ze dat nodig hadden.
Dat vind ik heel lief. I love that. Je liep gewoon naar een vreemd iemand toe en zei... hey, heb jij misschien een knuffel? Of, je deed gewoon.
Nee, ik deed gewoon. Ik was echt kleintje. En dan zeiden die mensen gewoon... oh, dat had ik echt net nodig. Zo,
Wauw.
Of dat ik gewoon voelde hun energie. En ja, mensen zeiden... ook mijn oma, die zei ook altijd van... ja, je was altijd te lief voor deze wereld. Dus... andere mensen vinden mij vaak ook heel lief. En ik zorg ook wel graag voor mensen met eten of met gewoon er zijn.
Maar lief, ik ken wel mensen die ook dan omschreven worden als lief. En dan wordt het altijd een beetje knorrig. Dan denk ik, ja, ik ben ook wel lief. Maar ik ben wel meer dan alleen lief.
Ja.
Heb jij daar ook last van?
Ja. Ja. Nou ja, nu niet meer zo. Want ik voel me nu heel stevig in mezelf. En ik vind het ook heel leuk dat mensen mij lief vinden. Maar ik heb niet meer dat ik lief voor die liefheid aan iedereen geef.
Nee.
Ik heb gewoon wel duidelijke grenzen van deze mensen en echt mijn familie. Mijn supergoeie vrienden, familie, zeg maar. Die krijgen dat gewoon allemaal. Maar ik kon dat vroeger wel wat minder goed filteren. Maar nu denk ik wel, ja, ik moet eerst wel echt goed voor mezelf zorgen. Dat gaat eerst voor, want anders kun je wel heel lief zijn. Maar je kunt niet alleen maar lief zijn. Er moeten ook andere emoties in je zitten.
Ja, precies. Maar lief dus in de... gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg ben je terechtgekomen. Dus eigenlijk van vieze stinkschimmelt heen en misschien naar de psyche van de mens.
Ja.
Hoe is dat gebeurd? Hoe heb je die stap gemaakt?
Ik had in mijn tweede stage... liep ik in de oudere gesloten gezondheidszorgstage. Dus dat is voor mensen die dan een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Maar dan oud zijn, zeg maar. Mm-hmm. Senioren. En dat vond ik eigenlijk superleuk. Dus die mensen waren heel leuk. Ook de collega's.
Wat is er dan leuk? Want dit klinkt niet heel gezellig.
Ja, het klinkt grimmig, hè?
Ja. Ja, best wel dark.
Ja, het is ook best wel dark.
Maar wat vind jij er dan leuk
aan? Er zit ook heel veel humor in. En ja, ik vond het superleuk. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete cliënten uit die tijd was dan Nel. En die ging dan zich gewoon verstoppen, zeg maar, in de gang.
Ja.
En ik zag haar gewoon via zo'n veiligheidsspiegel, weet je wel. En dat is toch humor?
Ja, dat is wel grappig,
Of heel wild associëren, weet je wel. Ik vind dat ook heel leuk. Gewoon, er zijn eigenlijk zoveel verschillende kanten aan de psyche. Maar er zaten ook wel hele heftige psychoses bijvoorbeeld bij. Mm. Van de vrouw die dan de hele tijd mensen in haar kamer zag. Ja, en dan ga je die mensen gewoon letterlijk wegsturen. Dus dan ga je tegen de lucht.
Dat is eigenlijk ook wel grappig.
Dat is ook best wel grappig. Ja. Dus in het moment, het is een soort tragicomisch. Soms denk je echt van, wat is dit? En dan op kantoor heb je het dan weer met elkaar erover. En dan is het ook best wel grappig. Maar ja, ik vond wel, ik wilde wel meer verdieping in de GGZ, zeg maar.
Ja?
Ja.
Omdat dus die schimmeltenen, dat was hem niet?
Nee.
De geestelijke gezondheidszorg, die verdieping bedoel je dan? Of?
Ja, maar ook wat dieper in hoe de psyche werkt. Dus bijvoorbeeld hoe je door trauma beïnvloed wordt. Want de crisisopname is heel erg een momentopname en iemand veilig houden.
Ja.
Wat superbelangrijk werk is. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment kwam ik ook meer in aanraking met hoogspecialistische GGZ. Dus mensen die, die echt 4 therapieën dan op een dag kregen of zo.
Jeetje. Ja, dus patiënten die 4 keer op een dag in therapie.
Ja, moesten. En die dan bleven en dan in het weekend naar huis gingen. En daardoor gewoon heel diep gewortelde problemen van gewoon heel veel diagnoses, daar gewoon duidelijkheid in kregen en beter werden. En dat je dus jezelf eigenlijk zo opnieuw kunt leren kennen en onderzoeken en kunt terugvinden eigenlijk.
Ja.
En toen ik daarover leerde, toen dacht ik wel zo, wow, dit is echt, dit moet toch iedereen weten.
Maar hoe laat je het in iedereen weten? Nu hier?
Ja, nu hier. In mijn muziek.
Ja.
Zit ook wel veel tekst om. Ja, oefeningen zitten er eigenlijk wel in.
Oefeningen? Wat bedoel je?
Nou, bijvoorbeeld het nummer Abdomens.
Van je EP?
Van mijn, precies.
6 maart uitgekomen. Ja.
Die, daar zeg ik ook van. Leer het kennen, blijf onderzoeken. Ik ben het kind dat voor het eerst diens handen ziet. Dus dat is met heel veel nieuwsgierigheid kijken naar jezelf.
Mm.
En dan kijken wat er in jou leeft. Als een nieuwsgierige onderzoeker.
I love it. Een soort van de connectie tussen die mentale gezondheidszorg en naar jezelf kijken en groeien. Misschien terug naar de fabrieksinstellingen van wie je bent.
Ja.
En dus muziek. Wat een soort van samenkomt in jouw muziek dus ook.
Ja.
Er is hier zojuist een gitarist binnengelopen.
Hey.
Hallo gitarist. Wat we gaan doen is namelijk het volgende. Jij zei van ik wil wel een liedje draaien. Mijn eigen muziek natuurlijk ook. Lijkt me leuk.
Mm-hmm.
Maar ik ga even de microfoon zoeken van de gitarist. Praat vooral door met mezelf. Maar kan jij misschien toch daar gaan zitten? Als dat lukt. Ja, sorry.
Hier?
Ja.
Oké. Okay.
Dan mag jij je microfoon zo even omhoog doen. Want ik heb hier maar 2 mics, zie ik.
Even kijken.
Anyways, er komt dus een gitarist binnen. Hallo gitarist.
Er was dus een gitarist.
Er was dus ooit een gitarist. Die is hier binnengekomen. Want jij, Wieke, die zei, leuk, ik wil wel muziek meenemen. Maar eigenlijk zou ik het heel leuk vinden.
Ja.
Om live een liedje te doen.
Ja.
Dat kan gewoon hier op Radio 1. Jij gaat Scherpe Randjes live doen. Waar gaat het over?
Scherpe Randjes gaat over wat als je niet meer wegloopt van wat je voelt. Ik heb ook veel gebloot. Mm-hmm. Om gewoon een beetje de scherpe randen van het leven af te halen. En daar stopte ik toen mee. En toen kwam dit nummer eruit rollen eigenlijk.
Heel mooi. We gaan luisteren naar Scherpe Randjes van Wieke. Is het zo goed?
Ja.
Oké. Dan gaan we.
Als de scherpe randjes blijven, de pieken en de dalen mogen zijn als ik val, als ik leef nu. Verdragen dat ik veel voel. Als de scherpe randjes blijven, ook als het fijn is en alles dicht bij elkaar zit. Vanavond als ik dan moe, niet tem, niet doe, niet doe. Nu ik opsta uit de mis.
het leven is. En machteloos kijk ik toe niet, toe niet, toe niet, toe. Of we dragen als er niks gebeurt. Mijn leven saai en vlak en niet kleur. In onrust ik verzoen. Als de scherpe randjes blijven, ga nou de luiken open. In de rooklap verdrukt mag ik zien nu oude tranen in mijn hart. Als de scherpe randjes blijven, gonst de muziek. In de club en ik dans, maar ik voel niks. Connectie niet echt is, nep licht, nep zicht. Ah, nu ik opsta uit de mist. Zie hoe rauw het leven is. En machteloos kijk ik toe, niet toe, niet toe, niet toe. Of we dragen als er niks gebeurt. Mijn leven saai en vlak en niet kleur. In onrust ik verzoen.
Bieke met gitarist Mark met scherpe randjes hier op NPO Radio 1. Dankjewel. Wauw, scherpe randjes over blowen.
Ja.
En het stoppen misschien.
Ja, en vooral iedereen. Ik denk dat iedereen wel een beetje een kleine verslaving heeft waar we liever niet over hebben.
Maar dat lijkt me best lastig, want je hebt het over. Dat is een stoel trouwens.
Ja, sorry, het publiek.
Je hebt het over dingen die best wel. Nou ja, misschien voor sommige mensen lastig zijn om te ervaren. Je moet even nog met elkaar knuffelen elkaar eventjes. Het was heel goed, sorry. Gitarist Mark zit heel lief en liefdevol te kijken naar Bieke van ja. Goed gedaan. Dus daar mag even voor geknuffeld worden. Trouwens, dus Bieke hier te gast in de nacht van BNN Vara. We hebben het over jouw muziek, Bieke. Ja. Over de EP die je recent hebt uitgebracht. Ik ga het weer verkeerd zeggen.
Je kunt het.
Abdomens. Nee, abdomens. Ja. Dat is hem. Dat nice. Is hem. Ook in mijn hoofd denk ik dan. Ik weet hoe het is.
Je weet het ook gewoon. Maar ik zie dat je het weet.
Ja, lastig. Abdomens dus. Je liet net scherpe randjes horen. Dat staat op die EP. Maar ook het nummer Ik voel dus ik besta staat erop. Kan jij mij vertellen over het algemeen wat voor muziek je maakt? Hoe zou je je eigen genre omschrijven?
Ja, het is Nederlandse indie pop. Ook wel cinematische elementen zitten erin. Sommige mensen zien een film heel erg als ze luisteren. En elke song is in mijn beleving wel dat we nemen de luisteraar neem ik mee aan de hand. En dan gaan we even ergens helemaal in.
Ja,
zo, kom maar. Dit is nou bijvoorbeeld hoe het voelt als ze scherpe randjes blijven. Of dit is hoe het voelt als je alles mag voelen. En dan... Nou, net zoals bij een kinderfeestje word je met een volle buik thuisgebracht.
met een zakje met snoep word je thuisgebracht. Maar je zegt, mensen zien soms een film.
Ja.
Zie jij dat zelf ook?
Ja.
Wat zien we als we onze ogen dicht doen en jouw EP luisteren? Wat voor film zien we?
Elke single is een beetje anders. Maar bij scherpe randjes is het bijvoorbeeld juist heel erg de herhalende... eentonigheid soms ook daarvan. Dus ik heb dus die saaiheid van de dingen heb ik ook ergens een beetje in die muziek gestopt.
Oh, ja.
Het verdragen dat er niet zoveel gebeurt.
Ja.
Ja, ik zie dan vooral ook voor me gewoon iemand die dat in een huisje aan het spelen is en eigenlijk de avond aan het doorkomen is.
Overleven.
Zonder dat er iets super cools gebeurt of iets baanbrekends of dat je helemaal uitgaat of gewoon... Ja, dat is misschien een beetje een saaie film.
Nou, die moeten er ook zijn. Een arthouse film is dat. Een beetje een moeilijke film, een arthouse film.
Ja, bij abdomen zie ik echt een baarmoeder voor me.
Ja?
Ja.
Hoe ziet deze baarmoeder eruit?
Ja, roze.
Ja?
Ja, zo heel warm en gewoon, ik wilde het nummer maken helemaal hoe het is. Als je ja, echt die feeling van, de, van die veiligheid, van dat je eigenlijk niks hoeft. Je hoeft alleen maar daar te zijn. Je hoeft niet eens te ademen, hè, een baarmoeder.
Nee, nee. Nou. Je wordt gewoon ook, je eten krijg je gewoon geserveerd. Ja, ja. Je hoeft niks te
je
doen.
Je hoeft niet eens te kauwen.
Gewoon zijn.
Ja.
Ja.
Dus dat wilde ik ook in een song vatten. Dus elke is echt wel een eigen scène.
Ja, grappig. Je zegt abdomens, dat is een woord wat ik niet per se kende. Kan je uitleggen wat dat betekent?
Ja, het komt van het woord abdomen en dat is je buik. Medische term.
Ja.
En het heeft te maken met je verteringsstelsel. En voor mij is de buik een plek om thuis te komen. Dus om... Je hebt gewoon heel veel gevoel in je buik. Zeg maar je onderbuikgevoel. Of je vlinders in je buik. Of je daar draait je maag van om, is er ook een. En, voor mij is dat daarbij kunnen zijn. Dat is waar abdomens over draait. Omdraait.
Ja. In je buik zijn.
Ja,
ja.
Wat daar allemaal is. En dan... Als je het eenmaal kent, dat het dan ook niet meer zo spannend is. Dan denk je zo, oh ja, dat is dat stukje in die buik wat altijd heel vervelend voelt. En dan zo, oh ja, maar ik weet precies hoe jij eruit ziet. En het is oké, je mag daar gewoon zijn.
Wat wil je vertellen met je EP? Wat is het verhaal? Waar wil je heen? Want ik voel dus ik besta.
Ja. Ja. Waar wil ik heen? Ik wil eigenlijk iedereen leren wat ik ook heb geleerd. Ik heb bij psychosomatiek gewerkt. Dat zijn dan waren kwamen mensen uit heel het land. En die kwamen dan omdat zij bijvoorbeeld niet konden lopen door traumatische ervaringen in hun jeugd. Of die later zijn ontstaan. Dus hun lijf is voor hun gaan praten. Dus net als bijvoorbeeld met burn-out. Op een gegeven moment komen mensen, lukt het gewoon niet meer fysiek om op te staan. Dat is zeg maar het lichaam dat zegt, nu moet je gewoon blijven liggen.
En dat is psychosomatiek.
Ja, ja. Dus het lichaam spreekt. De psyche, dus de mind en de soma, het somatische van het lichaam, dat is met elkaar verbonden. En daar heb ik veel in gewerkt. En het was echt prachtig om te leren wat de taal van het lichaam is.
Mm-hmm.
Dus als je... Bijvoorbeeld als ik iets niet wil zeggen, zonder dat ik dat doorheb, dan ga ik mijn lippen heel erg op elkaar persen. En dat is letterlijk van, ik hou mijn lippen stijf op elkaar.
Ja.
Maar dat heb ik dan door, omdat ik dat zie. Of omdat iemand anders dat ziet. Goh, ik zie dat je je lippen op elkaar perst.
En dat is natuurlijk de kennis die jij misschien meeneemt vanuit dus die geestelijke gezondheidszorg en die psychosomatiek.
Ja.
Die kennis.
En door die kennis heb ik ook zo leren kijken naar mezelf.
Mm.
En... Nou, kon ik zelf ook wel een paar jaar in therapie.
Ja, vertel, want jij was werkzaam in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. Maar op een gegeven moment werd je ook cliënt daar.
Ja, niet op dezelfde plek.
Nee.
Maar ik werd ook in de hoogspecialistische zorg. Wel nog thuis. Maar dat kwam dus omdat ik dus zo nieuwsgierig leerde kijken naar mezelf. Dat er ook allemaal herinneringen naar boven kwamen die ik zo goed had weggeduwd. Maar die wel heel veel verklaarde ook aan lichamelijke klachten.
Mm-hmm.
En aan nachtmerries. En aan dat ik gewoon dacht, oh, maar dit zijn gewoon PTSS-klachten.
Ja, en wat is PTSS voor de mensen die dat niet weten?
Dat is posttraumatische stressstoornis. En dat betekent dat je één of meerdere traumatische ervaringen hebt gehad. En dat zit dan nog helemaal in jouw lijf. Dat heb je eigenlijk niet kunnen verwerken. En daar zitten dan symptomen bij, zoals wat ik dan had... nachtmerries, hele hoge spierspanning.
Mm.
Maar ja, als je dat niet weet, dan denk je gewoon, dit is gewoon normaal.
Ja.
Dus ook omdat je zo hoog bent afgesteld, krijg je heel snel dat je extra bang wordt of er gewoon eruit klapt, zeg maar, snap je? Dus niet meer goed kunt kijken naar de situatie zoals die is, omdat je gewoon te gespannen bent.
Stress.
Ja, en ik had heel veel last van herbelevingen. Dus dat je de hele tijd teruggaat naar die nare herinneringen en daar weer soort van bent.
Ja, dat is best wel pittig. Hoe zag een gemiddelde dag er dan uit? Hoe uitzicht dat? Hoe was Bieke toen?
Ja, dus ik denk dat ik daardoor ook zo angstig was. Mm. Veel. Ik stond gewoon heel hoog afgesteld zonder dat ik door had waar dat vandaan kwam. Dat
was normaal.
Ja, dat was voor mij heel normaal. Dus dan is dat gewoon je leven, zeg maar.
En je zag toen pas dat het niet normaal was toen je het bij andere mensen zag.
Ja. Ja, en omdat ik ging dan ook heel veel mindfulness doen en geven. Maar ook eerst veel collega's dat zien doen, dan meedoen. En toen merkte ik zelf wat ding van, wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? Oh, oké. Okay. Nou, het is wel een drukke boel, zeg maar.
Ja.
En ik kon daar dan ook niet goed bij blijven. Dus ik wilde daar de hele tijd van mezelf weg. Dus dat was ook een teken van, toen werd ik daar weer nieuwsgierig naar. Van waarom wil ik daar nou weer van weg? Dan, en als je dan doorgaat met vragen stellen, dan kom je schaamte tegen en schuld. Maar als je dan daar weer vragen aan gaat stellen, en een soort als een, nou, als een kind wat voor het eerst de handen ziet, of als een nieuwsgierige onderzoeker van zonder oordeel daarnaar kijkt, dan komen er dus heel veel antwoorden. Ja.
En wat zijn de antwoorden?
Ja, toen waren de antwoorden dat ik gewoon dus echt flinke PTSS had, ja, en therapie moest.
En hoe ziet zo'n therapie er dan uit? Hoe heb je dit uit je leven kunnen bannen?
Nou, dat kan niet. Dat is een spoiler voor iedereen die luistert, die hoopt.
Dat is ook oké. Eerlijkheid is ook belangrijk.
Ja, het gaat nooit helemaal weg, want je hebt dat wel gewoon echt. Je hebt wel gewoon echt shit meegemaakt.
Ja.
Dus het is ook oké dat niet weggaat. Maar ik heb daar MDR voor gehad. Dat was dan met allemaal lichtjes. En dan ga je soort van dingen weer opnieuw bekijken, die herinneringen. En de lading gaat er dan steeds meer af. Heel kort door de bocht.
Mm-hmm.
En ik heb dan ook mindfulness daarvoor gehad en acceptance commitment therapie. Dus dat is heel erg gericht op wat als niks verandert.
Okay.
Hoe geef je leven dan toch vorm, ja, met waarde? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg maar, als je houdt heel erg van bergbeklimmen, dan kun je nooit meer doen. Wat was daarin heel erg mooi? Dan was het misschien wel dat kopje op de piste, kopje koffie. Dan kan iets in het hier en nu zijn dat je ergens op een mooie plek een kopje koffie gaat drinken. Snap je? Als je die wandeling niet meer kunt maken.
Een soort van omdenken eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. Dus toen kon ik heel erg gaan kijken, wat vind ik echt belangrijk en hoe kan ik dat nu al doen? En toen is ook wel steeds meer ook de muziek eruit gekomen. En de creativiteit en ikzelf eigenlijk.
Het tappen uit het vaatje.
Ja.
Het vinden van de woorden misschien die ergens borrelen, maar in uiting komen in de muziek. Ja. En dus muziek komt er ook echt uit. Muziek uit de onderbuik, in dit geval.
Uit de abdomen,
Maar je EP daarvoor, dus even resume. Dus jij zit
aan alle kanten op.
Niet lekker erin.
Nee.
Om het even heel zwak te, of nou niet heel zwak, om het eventjes
heel duidelijk te zeggen.
Ja, precies. Ja. Gaat met jezelf aan de slag.
Ja.
Hebt ook gezien, doordat je je werk doet, wat dat precies betekent. En ik denk dat er heel veel mensen misschien met burn-out klachten thuis zitten en dus niet begrijpen, ik voel me, ben moe. Ja. Waar heeft dat mee te maken?
Ja.
Het zal wel aan mij liggen of het is normaal.
Ja, precies. Ik had wel echt het geluk dat ik gewoon zag van, dit is een ding. Oh, daar kan je zo op reageren. Oh, dan heb je deze behandeling voor en die mensen worden gewoon beter. Dus ik wist heel goed, daar had ik zoveel geluk mee. Want ik wist gewoon, oké, ik wil heel graag die EMDR. Ik wil heel graag die acceptance commitment therapie.
Ja.
Omdat dat een te gekke therapie van zelf.
Maar je kende het.
Ja, ik ken het al.
Ja.
Dus ik dacht, nou, let's go.
Luxe positie.
Ja, heel erg. En omdat ik dan weer terug moest naar die oude pijn en dat dat verteren eigenlijk. Daarom heet de eerste EP Rumens. Want exact, dat is de eerste fase van vertering.
Ja, dus je hebt je eerste EP vorig jaar uitgebracht, Rumens. Gaat dus over, vertering.
Ja.
Abdomens gaat over de onderbuik.
Ja.
Het voelen, echt.
Ja.
Wat gaat er komen?
Ja.
Mysterieus.
Ja, mysterieus. Nou, nu is er dus een band wat super cool is.
Zie je een gitarist?
Ja, dus de eerste EP's zijn heel erg in de studio, heel erg samen met de producer gemaakt. En nu voel ik zo die energie van de band en zijn dus heel veel live aan het spelen.
Maar gaat het toch allemaal in de buik zich afspelen? Of gaan we lager? Gaan we hoger?
Gaan we
uit het lichaam? Waar eindigen we uiteindelijk? Je weet het niet.
Ik weet het ook niet. Dat is ook waar die stroom me brengt. Mm. Maar ik heb wel zin om te gaan focussen op gewoon mijn eerste echte album, zeg maar.
Ja. En dat gaat binnenkort
Dat maakproces komen. Gaat komen. Maar
het, even af. Ja.
Het is wel, ik wil het wel echt met de aandacht doen.
Ja.
Dus ik voel me niet gehaast, zeg maar, om een album nu te droppen. Want ik denk, deze EP is er. Die heeft nog zoveel verhalen in zich. Die samen ook. En wij gaan gewoon heel veel spelen.
Nou, daarover gesproken, spelen inderdaad. Dat doe je. Ja. En dan komen er mensen kijken. Dat is wel het fijne.
Dat is wel gelukkig.
Dat is wel lekker. Wat voor reacties krijg je? Misschien ook op mensen die in je DM sliden. Want je bezingt wel dingen die, denk ik, resoneren bij heel veel luisteraars.
Ja, ik krijg hele leuke DM's. Ik krijg ook op veel berichten niet zoveel reacties, maar dan wel in mijn DM.
Ja,
maar dat denk ik prima. Want het zijn ook een beetje taboe onderwerpen soms.
Ja, precies.
Maar het is wel cool. Vooral de mensen die alleen durven komen, vind ik ook echt bazen. Die heb ik dan online ontmoet.
Wauw.
En die, dan is gewoon, ik voel dus ik besta, gewoon sluit helemaal aan op waar zij zitten in hun proces. En die luisteren ze dan helemaal stuk. En denk ik, wauw.
Maar hoe is dat? Iets wat heel erg vanuit jou, echt vanuit je diepte, vanuit je buik komt, dat dan aanslaat bij mensen, dat mensen meezingen met je muziek?
Ja, dat was ook bij in Utrecht, waar mensen heel hard aan meezingen. Ik dacht, oh, ik weet helemaal niet wie jullie zijn.
Dat is insane.
Zo leuk.
Ja.
Ja.
Maar hoe is dat om mensen dus echt in hun leven te raken? Je weet,
ja.
Want het gaat ergens over. Het is niet zomaar, met alle respect naar de Taylor Swift's van deze wereld, maar het gaat echt over iets wezenlijks.
Ja.
Hoe
ja,
is dat?
Ik vind dat echt een eer.
Ja, toch?
Ja, ik vind het echt een eer. Als ik kijk ook wat andere muzikanten voor mij betekenen in mijn dagelijks leven of in de moeilijke momenten, vind ik echt heel bijzonder dat. Al, daarom ja, maak ik me niet zo super druk om heel veel luisteraars per maand. Dat is natuurlijk wel die data die dan zo in je nek hijgt. Maar als dit van één iemand een soort dat betekent, wat bijvoorbeeld Doe Maar voor mij heeft. Nou ja, wat wil je dan nog meer?
Dan is het succesvol, toch?
Ja,
ja, ja, wat is succes ook? Dat is natuurlijk ook de grote vraag.
Ja.
Is dat de Ziggo Dome? Waar wil je heen? Wat is het succes wat je, als we dan toch gaan manifesteren en groot denken?
Ja, als je kijkt naar performance, wil ik wel heel graag groot.
Ja?
Ja, echt wel grote festivals. Ja, echt de grootste podiumfestivals.
Pinkpop.
Lowlands.
Lowlands.
Best Kept Secret.
Ja.
Maar ook Ziggo Dome lijkt me ook super vet. Maar ik gun mezelf ook altijd om daar naartoe te werken.
Je hebt nog even.
Ik wil wel dat het een goede show is, maar qua creativiteit, want daar zit ook veel creativiteit van mij in de kleding, in de dingetjes, in hoe staat iedereen, wat is het decor. Lijkt me heerlijk om dat met de jaren uit te bouwen.
Ja.
Maar ik ben ook wel echt heel gelukkig als ik me creatief steeds meer kan ontwikkelen en steeds weer uit dat, als ik uit die stroom kan blijven tappen, dat is wel echt het belangrijkste.
Het is nu gemanifesteerd. Binnenkort bij u op een festival op een podium in de buurt.
Ja, zou leuk zijn. Wij zijn wel klaar hoor. Ja.
Ik zie de gitarist klikken. Maar het is, ja, hij is er ook klaar voor. Ja, twee dingen die misschien samenkomen. Dus je muziek en de Hart voor de GGZ komt samen in de stichting waar jij ook onderdeel van bent, Recht op GGZ. Jullie voeren actie voor toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Kan je me daar iets meer over vertellen? Wat is dit voor een stichting?
Ja, het is begonnen als actiegroep. En van cliënten, ex-cliënten, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, van alles zit erin. En het is ontstaan omdat er een trend is van het allerhoogst specialistische aanbod, dus waar ik ook in heb gewerkt, wordt gesloten.
Ja.
Dus je moet een beetje zo zien, stel jij, nou, je hebt iets aan je hart en dan kun je bij heel veel ziekenhuizen terecht. Maar stel je hebt net iets aan die ene ader, dan moet je naar een speciaal ziekenhuis en er is er één van in Nederland en daar kun jij precies daarvoor terecht. En er zijn allemaal specialisten die precies daarvoor zijn. Nou, dat heb je ook in de GGZ. En die plekken worden gewoon gesloten. Dus bijvoorbeeld Autisme Spectrum, heel hoog specialistisch centrum is gesloten. Centrum voor Psychotherapie, waar ik heb gewerkt, zaten 90 mensen elke 9 maanden. Is er niet meer. Die psychosomatiek waar ik werkte is gehalveerd. Terwijl dat is de enige kliniek in Nederland voor deze mensen.
Waar gaan deze mensen heen?
Ja.
Huis.
Ja, naar huis.
Dat is eigenlijk, hoe komt dit? Waarom sluiten deze instellingen?
Die instellingen kunnen sluiten omdat ze vallen onder grote zorgorganisaties. Zoals bijvoorbeeld voor de regio Utrecht is dat bijvoorbeeld Altrecht. Voor hier heb je geloof ik GGZ Centraal. Je hebt, elke regio heeft een beetje zo zijn eigen ding. En die zijn verantwoordelijk, verplicht om voor hun regio te zorgen. Maar deze klinieken hebben een landelijke functie. Dus het kan best zijn dat in Utrecht, in die hoogspecialistische kliniek, maar 3 mensen uit Utrecht zitten of 2.
Ja.
Dus dan is het voor zo'n organisatie heel duur. En dan zeggen ze ja.
Het geld is er niet.
Als het geld er niet is, dan gaan we dat katten. Want dan kunnen we meer mensen uit onze regio behandelen. En het probleem is dat zij eigenlijk structureel te weinig geld krijgen van de zorgverzekeraar. Die geeft telkens te weinig geld aan deze, aan de zorg, die daar wel voor begroot is vanuit de Tweede Kamer, ook vanuit de Rekenkamer.
Hoe kan
het geld
dat?
Is er. Wij betalen er allemaal premie voor.
Ja, maar hoe kan dit dan?
Ja, de macht van de zorgverzekeraar is echt heel groot.
Ja.
En wordt gewoon niet goed ingeperkt. En daar zijn allemaal, zeg maar, het systeem hoeft daarin helemaal niet helemaal weg. Het systeem zou kunnen werken. Maar het pakt de verantwoordelijkheid niet. Dus eigenlijk, wij zijn als actiegroep begonnen. Om ook die klinieken open te houden. En zijn met allemaal mensen in gesprek gegaan. Petities gestart met al die organisaties. Met de NZA, dat is dan de Nederlandse Zorgautoriteit. En met de politiek zijn we gaan praten. Maar niemand pakt die verantwoordelijkheid. En voor medische zorg wordt dat dus veel sneller wel gedaan.
Ja, dus voor het hart, zeg maar.
Ja, of voor als iemand... Stel, is er ineens kanker niet meer.
Dan
borstkanker of zo. Nou, dan is het land te klein.
Exact.
En het nadeel is...
Ja, waarom kan dan dat niet voor geestelijke gezondheidszorg, denk jij?
Ja, er zit echt een stigma op. Mm. Terwijl we allemaal wel iemand kennen of zelf gewoon. Iedereen heeft... Je moet maar net geluk hebben met dat je hebt geleerd hoe je met je gevoelens om moet gaan.
Ja.
Het kan echt snel misgaan, weet ik uit. Heb ik heel veel gezien. Maar het is wel onzichtbaarder. Dus zeker de mensen die dus op deze hoogspecialistische plekken kwamen, die hebben vaak meerdere diagnoses. Mm. En worden dan als te complex gezien. En komen dan dus niet meer op een wachtlijst. Ja. Dan ga je, wat ga je dan doen? Ja, je probeert gewoon te werken. Je probeert gewoon. Mensen hebben gezin. Je kunt niet zomaar uitvallen. Dus mensen gaan gewoon door totdat ze niet meer door kunnen. En dan zitten ze thuis. En dan zien wij hun ook niet.
Nee.
En dan uiteindelijk vertaalt het zich misschien naar die ene verwarde persoon op straat. En dan is het van: oh, kijk.
En een zwerver die op straat schreeuwend rondloopt. En dan is het irritant,
ja,
eigenlijk.
Ja, maar hindelijk. Hoe kom je daar?
Ja.
Zeg maar, daar kom je gewoon. Dit zoveel hiervan kan voorkomen worden. En ik zie nu ook in mijn werk als GGZ-verpleegkundige. Werk ik op heel veel verschillende afdelingen als invalkracht.
Mm-hmm.
En ik zie gewoon dat die zorg helemaal verstopt raakt. Omdat de mensen niet meer op die goede plekken komen. Omdat, ja, dan krijg je die hartpatiënt, die komt dan op in een normaal ziekenhuis. Maar ja, die hebben de expertise niet. Dus die zitten eigenlijk niet op de goede plek. En dan blijft die daar heel lang.
Ja.
En dan kan de ander er niet heen die gewoon even voor iets kleins komt. Dus
ja, het slaat nergens
op. Het is echt bizar.
Maar jullie voeren dus actie met recht op GGZ. Lukt dat een beetje?
Nou, we zijn nu bezig met een rechtszaak.
Kijk, kan je me daar meer vertellen over de rechtszaak?
Ja, de dagvaarding zijn we nu mee bezig.
De rechtszaak is tegen
de staat.
De staat.
Want die komen hun zorgplicht niet na. Want er is gewoon een zorgplicht. Wij betalen allemaal elke maand netjes premie. Het geld is begroot, het geld is er. De Nationale Zorgautoriteit kan gewoon boetes uitschrijven. En dan moet de zorgverzekeraar in actie komen. Dus wij klagen de staat aan, omdat die niet dat systeem aanstuurt. Zeg maar. Die moet tegen de NZA zeggen, ho is. Jullie moeten gewoon zorgen dat die zorgplicht gehandhaafd wordt.
Je werk doen?
Ja.
En ja. Wat zegt de staat?
Nou, we hebben heel veel gesprekken gehad. Moties zijn ingediend. En het is gewoon heel veel praten.
Ja.
En ik merk gewoon dat voor zoiets als een geestelijke gezondheidszorg moet je echt wel even langer vooruitkijken dan 4 jaar. Dus ik merk met veel mensen met wie we hebben gepraat van ja, het is niet even een quick fix.
Ja,
zeg
maar,
ook
makkelijk natuurlijk.
Terwijl iedereen kan zich bedenken dat als jij gewoon goed voor je mensen zorgt, dat je daar jarenlang profijt uit haalt. We hebben dat allemaal met de stichting allemaal doorberekend. Als je naar onze website gaat ook, naar Recht op GGZ, kun je daar alle feiten en fabels vinden. Maar ja, er gebeurt gewoon eigenlijk veel te weinig. Dus daarom zijn we ook van actiegroep naar stichting gegaan. Zodat we een rechtszaak kunnen. Wij vertegenwoordigen eigenlijk alle mensen die op de wachtlijst staan.
Nou, daarover gesproken inderdaad. Dat is ook iets waar jij een project omheen hebt bedacht. Een kunstproject omheen hebt bedacht. Een enorme namenlijst heb jij gemaakt.
Mm-hmm.
Aandacht vragen voor die lange wachtlijst inderdaad in de geestelijke gezondheidszorg. Kan je mij vertellen wat jij hebt gedaan? Want je zegt heel veel praten. Nou, praten, dat kan met politici, maar die luisteren niet altijd. Dus
nee.
We gaan het op een andere manier proberen.
Ja, ik wil dit heel graag zichtbaar maken. Dus en een soort verbinding en een soort plek voor deze mensen. Dus toen heb ik een oproep op TikTok geplaatst van hoi, ik wil, maar als jouw voor- en achternaam mag, als je op een wachtlijst staat, dan zet ik hem op een doek. En daar kwamen heel veel namen. Dus uiteindelijk had ik 150 namen. Echt in een paar weken. En toen moest ik ook stoppen, want ik had gewoon geen tijd meer. En die heb ik samen met kunstenares Marcella Lubbers allemaal op een doek gestempeld. En die hebben we meegenomen naar protesten. Die hangt in de zaal als we ergens optreden. En daar staan ja 100, eigenlijk voor mij dan 150 verhalen op.
Mm.
En ik wilde hun toch een plek geven of zo.
Ja. Wat voor reacties krijg je op die enorme namenlijst?
Het was, er was wel ook wel over geschreven door het AD in een interview en zo. Maar ik merk ook dat de mensen dat het gewoon heel veel indruk maakt. Want het wordt ineens heel echt. Je ziet gewoon, holy shit. Dit, en het is een fractie, hè, 150 namen van 100.000.
Die op TikTok zitten, die jou dan misschien ook volgen. Dus het is echt,
het is heel
minuscuul wat jij daar neerlegt.
Ja,
eigenlijk,
en
maar
nog in onze, bij onze show, dat hing door de hele ruimte. En dan zie je echt van, wat? En dat is niks, zeg maar. Er staan gewoon twee keer de arena vol, staat op de wachtlijst, zeg maar. Heel Leiden staat op de GGZ-wachtlijst. Dus dat, we hebben denk ik echt dingen nodig om hun visueel te maken. Want het is echt heel onzichtbaar. Terwijl het zijn echt heel veel mensen.
Ja, 27 meter is hij toch? Die, ja. Die, nou ja, dat, het kunstwerk eigenlijk, ja. Deze enorme wachtlijst. Heeft dat dan, want je hoort heel vaak de politiek dan misschien zeggen, ja, maar ja, er is een personeelstekort in de zorg.
Ja,
dat we kunnen het niet vullen.
Ja, dat is echt onzin. Dat is echt, sowieso is dat tekort best wel zelf gemaakt door actief beleid. Maar ik zie dat heel veel mensen, de mensen die de zorg uitgaan, zijn gewoon het reorganiseren zat vaak.
Ja.
En het is echt iets bedacht, zeg maar. De plekken waar we werkten, daar was altijd heel veel personeel. Want het was een heel interessant aanbod ook om te geven. Want je ziet gewoon, het werkt zoveel beter dan even dat pappen,
hoe pappen heet dat? En dat houden.
Precies.
Ja.
Want je gaat echt even naar de kern.
Ja.
Plus ik denk, als jij gewoon in je mensen waardeert, ook als zorginstelling, dan gaan ze niet weg.
Nee, dan gaan ze extra hard werken.
Zeg maar, doe een keer iets anders dan een doosje Milka chocolade. Of snap je? Geef mensen, als
iets.
Je zorgt voor de mensen die in de zorg werken, dat zijpelt allemaal door.
En vraag volgens mij ook, wat heb je nodig, toch?
Ja,
ja,
ja, ook aan het personeel.
Exact, ja, niet alleen
maar ook de managers,
cliënten.
Zeg maar. Het moet in alle lagen.
Ja.
Daarin denk ik echt wel, kan het wel beter.
Nog genoeg werk dus, met recht op GGZ.
Ja, ja.
Strijdbaar voorwaarts,
ja, echt,
zo gezegd.
Hè?
Maar goed, ook als artiest, Bieke als artiest. Hoe ziet de agenda er een beetje uit? Wat ga je doen?
Nou, sowieso gaan we deze zaterdag spelen we in Amsterdam. Bij Loving Room, als mensen leuk, lijkt me heel leuk om jullie te ontmoeten.
Op de Openbare Bibliotheek in Amsterdam.
Ja. En ja, we hopen ook in de zomer nog wel wat festivaltjes te kunnen pakken.
Kan je iets zeggen?
Nou, ik weet het nog niet.
Ah, okay.
Ik ben vooral nu heel veel aan mailen.
Bij deze manifesteren we
manifesteren
inderdaad.
Het.
Mail terug.
En, maar ernaast zijn we altijd, ja, je moet je niet van anderen laten afhangen. Dus
nee.
We zijn gewoon lekker bezig met de band, met onze eigen dingen maken. Wat willen wij echt in de wereld zetten? Dus ja, daar waren wij ook over aan het kletsen en dachten we echt zo.
Zin in.
Oh ja, en in het najaar ga ik wel dingen organiseren ook die dan verbonden zijn aan het thema mentale gezondheid. Dus mogelijk met kunst of met andere muzikant erbij. Of,
een soort van mini-festival.
Ja,
dat een soort van pre-party dus, voor de volgende keer dat je op Lowlands staat.
Ja,
ja, ja, bij deze, weet. Nogmaals, hebben we het de wereld ingebracht. Nee, je moet het manifesteren. Zo werkt dat. En uiteindelijk komt het wel goed. Wieke, dank je wel. We gaan je in de gaten houden. Jouw EP, allebei de EP's trouwens, Rumens en
Abdomens.
Abdomens, dank u.
Nice.
Abdomens zijn te luisteren natuurlijk via Spotify. Stream dat vooral. Bieke dus, de artiest. Ik wil je ook bedanken dat je langs wilde komen. Ook Mark, dank je wel. Gitarist van dienst. Dat je hier live wilde komen spelen ook. Dat is ook allemaal terug te luisteren. Heel binnenkort via een Spotify of een podcast app. Van dit uurgesprek gaan we natuurlijk ook live zetten. Dus terugluisteren. Helemaal leuk en gezellig. Dan hoor je inderdaad ook jouw nummer Scherpe Randjes live. Dankjewel. Ik wil jou een hele fijne nacht wensen. En we gaan je in de gaten houden. Maar wij moeten plaatsmaken voor het NOS Journaal van 3 uur.
Heel erg bedankt.
Geen enkel probleem. Daarna gaan we door met de Nacht van Bienen en Vara. We gaan met jou in gesprek. Dus heb jij zin om te kletsen? Bel vast in 0800-1121. Dan ga ik zo een vraag aan je stellen. En gaan we lekker kletsen. Denk over mentale gezondheidszorg, over muziek. Die twee dingen samen, ja, dat levert blijkbaar gewoon iets moois op. En dat is in de vorm van Wieke die hier net een uur is geweest. Dus nogmaals dankjewel. En tot na het NOS-journaal van 3 uur.
Radio 1.